heb ik een beetje moeite mee. En zo was met veel mensen met Jacob. Maar ik heb Jacob uitgebreid bestudeerd. Ik ben zeer bemoedigd door deze man uit de Bijbel. Weet u waarom? Er zijn mensenlevens die gaan zo heel, ik zou zeggen, zonder enige uitschieter, zo van de ene, van begin tot einde. Andere levens die gaan op en neer. Er zijn ook levens die gaan helemaal bergafwaarts. Maar het leven van Jacob, dat gaat van heel diep naar heel hoog. Er zit een geweldige climax in. God doet een geweldig werk in zijn leven. En als je Jacob gadeslaat, dan zeg je dat God van zo'n onaantrekkelijke persoon zoiets moois kan maken, dat geeft heel veel moed. Als je misschien soms in de spiegel kijkt en je denkt, ja, wat ben ik eigenlijk maar een mislukkeling. Kijk dan naar Jacob. God kan van elk van ons iets heel moois maken. Dat is eigenlijk de boodschap van het verhaal van de geschiedenis van Jacob. Als je zijn verhaal bestudeert, dan zie je de grootheid van God. Dan zie je de genade van God. En dan zie je ook de trouw van God. Als God was zoals wij mensen, dan had God al lang tegen Jacob gezegd, ja, Jacob, zoek het zelf maar uit. Je gaat steeds weer je eigen weg. En weet je wat heerlijke is in dit verhaal? God gaat met hem door. God geeft niet op. En God komt tot zijn doel, het leven van Jacob. Ik heb een boek gelezen van de Engelse voorganger die zegt, Jacob is ook een beeld van Israël. Dat is heel belangrijk. Ik vind het een hele goede opmerking. Het heeft me aan denken, het is niet onlogisch dat Jacob een beeld is van het volk Israël. Want hij is stamvader. En heel vaak lijken mensen natuurlijk op hun stamvader. En net zoals Jacob zijn leven op en neer gaat, zo lijkt de geschiedenis van Israël ook met ups en downs. He? Soms komen ze heel sympathiek over. En soms komen ze minder sympathiek over. Maar het maakt niet uit. Je ziet ook bij het volk Israël de trouw van God. Op een hele bijzondere wijze. En zoals God trouw was aan Jacob, zo is God trouw aan zijn oude verbondsvolk Israël. God kwam klaar met Jacob en dat is eigenlijk de garantie dat God ook met Israël zou klaarkomen. En eenmaal dan zal Israël weer staan aan het hoofd van alle volken. Zou het ook niet een garantie zijn voor ieder van ons? God heeft ons gezocht. God heeft ons gekocht en betaald. God is als het ware met ons op weg gegaan. Soms zitten we heel diep en dan gaan we weer een beetje omhoog en dan gaan we weer een beetje, maar God zal met ons klaarkomen. God blijft trouw. En daarom is het verhaal van Jacob eigenlijk zo geweldig. We zien de trouw van God en de genade van God. Als ik boven het leven van Jacob een titel of een opschrift zou zetten, dan zou ik eigenlijk erboven schrijven, het is de overwinning van Gods genade. Gods genade is sterker dan de zonden van Jacob. Daarom willen we ook niet te lang over de zonden spreken. Het begin van de geschiedenis van Jacob, dat is eigenlijk een beetje een mineur. Misschien weet u het wel, hij bedroog zijn oude vader. Hij bedroog zijn broer. Hij bedroog later zijn oom. En zou zeggen, wat een naarling. Wat een vervelende kerel. Maar God had hem uitgekozen. En God gaat met hem door. Moet het toch om hem te verontschuldigen even iets zeggen over het gezin waarin hij opgroeide. dat was niet een modelgezin. Dat was geen goede situatie eigenlijk. Er waren twee partijen. Aan de ene kant stond de vader en aan de andere kant de moeder. En er waren twee zonen en de vader had zijn favoriet en de moeder had haar favoriet. En staat er zo duidelijk dat oude Isaac, die hield veel van Esau. Het ging ook nog wel om dat Esau niet kon goed jagen. En dan kwam hij met een hele stuk wildbraad thuis en dat zette hij zijn vader voor. En kon zijn vader heerlijk eten en die vergat al het andere. En die vergat dat hij ook een vrouw had en nog een zoon had. En er was er ook nog Rebecca. Was aan het begin van het verhaal eigenlijk een prachtige vrouw. Toen oude Eliezer kwam bij haar ver in Haran, toen was ze onmiddellijk bereid om mee te gaan en te trouwen met Isaac. Maar dan later, dan zien we dat zij toch een vrouw is die scheef gegroeid is, die verkeerd gaat. En dan stimuleert zij haar zoon om haar man te bedriegen. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat is heel slecht. Als je zelf iemand bedriegt, dat is niet goed. Maar als je je kinderen aanzet om te bedriegen, dat is natuurlijk helemaal heel verkeerd. En Jacob heeft ook even geaarzeld voordat hij naar Isaac ging met dat gebraden lam, weet ik wel, wat Rebecca had klaargemaakt. En toen zei Rebecca, ga nou maar, ik neem de vloek op me. Nou, die vloek is eigenlijk over haar gekomen, want een paar uur later moest haar zoon wegvluchten. En Rebecca heeft hem nooit teruggezien. Ze heeft toch een hoge prijs betaald voor dat wat er toen op die dag gebeurde. We gaan een stukje verder in het verhaal. En dan zeg je, wat moet God nou met die jongen? Wat moet God met Jacob? Die zo van bedrog, die naar weg vlucht. Die dan naar Haran gaat, waar zijn oom woont. Hoe zou God hem aanpakken? Dat is heel bijzonder. Wij zouden zeggen, die Jacob die verdient een paar flinke draaien om zijn oren of een schop op zijn achterzijde. Want wat is dat een vervelende man. Wat oneerlijk. Wat een afschuwelijk iets om zo te proberen de zegen binnen te halen. Weet u, als u Genesis 28 leest, waar het staat wat er dan gebeurt, dan ziet u dat er iets volkomen anders gebeurt. Watchman Lee heeft over deze man een klein boekje geschreven. Het gaat eigenlijk over Abraham en Isaac en Jacob en God. Watchman Lee schrijft dan. Het is heel bijzonder, het is heel apart dat God nooit een verwijt heeft gemaakt aan het adres van Jacob. God corrigeert hem, maar op een heel andere manier. En als Jacob dan aan het eind van die dag, als de zon ondergaat, dan moet hij ergens overnachten. Dat was in de buurt van Bethel. Dan moet hij gaan liggen buiten met zijn hoofd op een steen. Het was niet zo erg aantrekkelijk. Een jongen die altijd thuis was geweest. Dan geeft God hem een droom. Een prachtige droom. U weet wel, hij ziet die ladder omhoog van de aarde naar de hemel. En engelen die stijgen op, engelen dalen neer. En dan gaat God tot hem spreken. Weet u wat God tegen hem zei? Hij zei, luister goed. Ik ben de God van Abraham en van Isaac. En dan blijkt uit de rest van het verhaal dat hij ook de God van Jacob is. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En zo doorheen de hele Bijbel zien we. De levende God, de God van de hemel en de aarde, als de God van Abraham, Isaac, maar ook de God van Jacob. Die zondaar, die bedrieger. Hij is als het ware omarmd door de genade van God. God zegt, het land waarop je nu te slapen ligt, gaat aan jou geven. Hoor ik goed? God heeft het al aan Abraham gezegd. God heeft het ook aan Isaac gezegd. God God zegt het opnieuw: ik geef jou dit land. En je nageslacht zal heel talrijk worden. En ik ben met je. Ik ga met je mee als je nu weg moet vluchten. En, luister goed, ik zal je terugbrengen hier in dit land. Wat een belofte die God aan hem geeft. Ik geef het land aan jou, ik maak je nageslacht heel talrijk, ik ga met je mee en ik breng je hier terug. En vooral die laatste zin, ik vind die zo prachtig mooi. Hij is de stamvader van het volk Israël. Het is net alsof God zegt, als je weg moet vluchten, ik zal zorgen dat hij weer terugkomt. En door de eeuwen heen is het volk een aantal keren verdreven. U weet wel, eerst gingen ze naar Egypte, later gingen ze naar Babel. En dan zijn ze door de Romeinen weer gejaagd en hebben gewoond overal over de wereld. Maar God zegt, ik zal je terugbrengen. En het is alsof hij spreekt tot het hele volk door de eeuwen heen. Ik zal je terugbrengen naar het land dat ik aan jullie, aan jou gegeven heb. Het gebeurt ook vandaag. En het gaat door. Het is begonnen na de Tweede Wereldoorlog dat ze gekomen zijn van oost en west. En nog steeds gaat dat proces door. Ik hoop dat velen van u misschien dat prachtige blad, Christenen en Israël, lezen. En dan kun je lezen hoe ze met vliegtuigen vol terugkeren. Uit Oekraïne, uit Afrika, uit West-Europa, soms uit Amerika. En gaan wonen in het land dat God aan Abraham en Isaac en Jacob beloofde. Na zijn vlucht is Jacob een hele periode in Haran. Daar leert hij zijn vrouwen kennen. Het werden er twee. Rachel en Lea. En er gebeurt van alles. Ik moet dat eigenlijk allemaal laten rusten. Het is veel te lang om ik breek dat allemaal te vertellen. Maar na 20 jaar komt er een einde aan. En dan is Jacob een welgesteld man geworden. Hij heeft 4 vrouwen. 2 echte vrouwen. En 2 bijvrouwen. Hij heeft grote kudde, runderen, kamelen, schapen, geiten. Hij is een heel rijk man. Maar is hij helemaal gelukkig? Ik denk het niet. Want hij is ver van zijn ouders. Hij is ver van zijn land. En er is daar altijd op de achtergrond nog een Esau waarvoor hij bang is. Maar toch trekt zijn hart naar het land Kanaan en hij wil terug. En hoe dichter die berg komt, hoe meer zijn hart eigenlijk gaat bonzen, want Esau, hoe zal die ontmoeting met Esau zijn? Hoe gaat hij dat oplossen? Wel, het is eigenlijk niet zo belangrijk. Ik wil weer zeggen, hoe gaat God dat oplossen? Hoe gaat God hem klaarmaken om Esau te ontmoeten na het afschuwelijke bedrog? En Esau heeft gezworen, ik zal je doden, ik zal je krijgen. Het laatste wat hij gezegd heeft, als mijn vader dood is, dan zal ik jouw kopje kleiner maken. Wat doet God dan? Nou, God stuurt een man, God stuurt een engel, die vecht met Jacob. Jacob heeft dan al een reis gemaakt, weer terug naar het land Kanaan, daar een zijbeek van de Jordaan, de Jabok. Daar heeft Jacob zijn vrouwen en kinderen, ze kunnen allemaal al over de Jordaan gebracht, maar hij is dan nog achtergebleven. En dan in de nacht, dan komt die man bij hem en die vecht met Jacob, urenlang. Weet u, het is zo'n belangrijk moment in zijn leven. Man is niet zomaar een man. Het is de engel van de Heer. Of de engel des Heer. Als je de Bijbel goed bestudeert, dan kun je zien, het is eigenlijk de Heer Jezus Christus die op aarde kwam. En er komt een ontmoeting met Jacob. goddelijke zoon, die komt hem tegemoet als een man. Als een onbekende man. En natuurlijk Jacob, helemaal naar zijn aard, die begint te vechten. Wat wil je van hem? Ga weg. Laat me los. Die man die geeft niet op. En zo ontstaat er urenlang een gevecht. De een is niet sterker dan de ander. Ze zijn tegen elkaar opgewassen. En ze vechten, maar het gevecht gaat door. En die man die kan Jacob eigenlijk niet aan. Je zou zeggen, hoe kan dat? Dat de zoon van God hem niet aan kan. Wel, hij is in de gestalte van een man. En hij vecht met Jacob. Gewoon als mens. Als man. Dan is Jacob tegen hem opgewassen. En het duurt urenlang en die man kan hem eigenlijk niet aan. En dan één moment gebruikt die man zijn goddelijke kracht. En hij raakt Jacob's heup aan. En Jacob die krimpt ineen en die heeft een afschuwelijke pijn, één moment. En de rest van zijn leven is er iets kapot gegaan in hem. Het is net alsof God hem leren wil, Jacob, jouw eigen kracht, jouw menselijke kracht, die staat mij in de weg. Je moet het van mij gaan verwachten. Je moet mij vertrouwen. Je moet met mij in zee gaan. En dan wil die man weggaan. Dan zegt Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik zou hier veel langer over willen spreken, maar daar is de tijd niet geschikt voor. Maar dat is een cruciale moment in zijn leven. Daarvoor heeft Jacob alles altijd zelf gedaan. In eigen kracht. En hij liep eigenlijk God voor de voeten. En nu is het moment gekomen dat die engel weer weggaat, dat de zoon van God. Hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Natuurlijk wordt hij daar gezegend. En dan breekt eigenlijk de overwinning door in zijn leven. Dan is hij nog niet gelijk volmaakt, er moet nog een heleboel aan en af weer, maar Priel, waar dat gebeurt, is een keerpunt in zijn leven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er twee keerpunten zijn, twee scharnierpunten. Het eerst Bethel, waar die ladder opgericht staat, en dan Peniel, waar hij bidt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Als hij dan verder gaat, dan is hij niet meer die mooie man van daarvoor, maar is geestelijk verrijkt door de zegen. Dan volgen er nog een heel aantal jaren in het land van de Bijbel. Moeilijke jaren. Als hij thuis komt, dan blijkt dat Rebecca al overleden is. Een oude verzorgster, Deborah, die sterft ook kort daarna. Zijn liefste vrouw, Rachel, die sterft. En dan gebeurt misschien het allerergste voor hem. Dan wordt Jozef weggerukt uit het gezin van Jacob. U kent wel dat verhaal, die 10 zonen die met de kudde ver weg waren en dat Jacob Jozef naar hen toe stuurt en Jozef nooit terugkeert. En dan helemaal is Jacob een gebroken man. Maar ik sprak met iemand en die zei, ja, God heeft ook dat verdriet gebruikt om hem helemaal een ander mens te maken. En een aantal jaren later, dan trekt Jacob naar Egypte. Waarom? Wel, de zonen zijn daar al geweest, hè? En die hebben brood gekocht en die zijn teruggekomen met dit wonderlijke boodschap. Jozef leeft nog. Verstaat u dat Jacob dat eerst niet helemaal geloofd kon? Maar dan later, dan dringt het God tot hem door. En dan gaat Jacob op zijn hoge leeftijd naar Egypte. Met de hele familie, met alles en kudde, alles neemt hij mee wat hij maar mee kan nemen. En dan woont hij in Egypte. En dat, die periode, is eigenlijk de prachtigste periode van zijn leven. als je dat onthoudt, dan mag je al dat andere, al die miserie vergeten. Ik wil heel kort even 5 punten noemen die hem daar karakteriseren. In de eerste plaats blijkt dat Jacob dan begrepen heeft wat genade is. Na alles wat hem overkomen. In zijn jeugd wou hij vechten voor genade om genade te krijgen. Hij wou bedriegen om genade te krijgen. Hij wou genade verdienen. En ik begrijp dat allemaal. Dat kan niet. Genade moet je geschonken worden. En komt een moment, dan heeft Jacob dat op een geweldige manier getoond, dat hij nu eigenlijk weet hoe het is met genade. Jozef die komt bij hem, vlak voor zijn dood. En Jozef heeft 2 zonen bij zich. De ene heet Manasse, de oudste. En de ander heet Ephraim. En dan zit Jacob. Maar Jozef die heeft dat heel goed georganiseerd. Jozef komt eraan en die heeft Manasse aan zijn linkerhand. Dan denkt hij, dan komt hij voor de rechterhand van Jacob. En hij heeft Ephraim aan zijn rechterhand. En hij denkt, dan komt hij bij de linkerhand van Jacob. Ja? En dan wil Jacob de zegen uitspreken over die beide zonen. Manasse, de oudste, en Ephraim, de jongste. Weet u wat Jacob dan doet? Hij kruist zijn handen, zodat hij met zijn rechterhand komt bij de jongste en met zijn linkerhand bij de oudste. En Jozef die ziet dat en die zegt niet zo, vader. Hij had bedoeld dat Manasse de oudste de grootste zegen zou krijgen. Maar Jacob die weert dat af en hij zegt, het is heel goed zo. Ik weet wat ik doe. En hij geeft heel bewust de grootste zegen aan de jongste. Hij geeft de grootste zegen aan hem die het eigenlijk niet verdient. Want Ephraim is de jongste. En de mindere zegen die komt bij Manasse die de oudste is. Heel bewust doet hij dat zo. Moet hij niet terugdenken aan het moment dat hij van Isaac de grootste zegen gekregen heeft. Hij heeft toen zijn vader bedrogen om de zegen als ware binnen te halen. Terwijl Esau weg was. Maar nu geeft hij heel bewust de grootste zegen aan die jongens. En hij begrijpt een heel klein beetje wat genade is. Genade is iets wat je ontvangt, wat je krijgt, wat God schenkt, wat je niet verdient. Iemand heeft het dus heel mooi gezegd, genade betekent dat je krijgt wat je niet verdient. En wat je wel verdient, dat je dat niet krijgt. Wat je wel verdient, dat hoor je van God, dat krijg je niet. Maar je krijgt dat wat je niet verdient. De tweede plaats is het woordje geloof bij Jacob van toepassing. En zeg misschien, je hebt de Bijbel nog niet opengedaan. Ik wil 2 versen met u lezen uit Hebreeën 11. Hebreeën 11, dat prachtige hoofdstuk van de geloofshelden, daar wordt Jacob ook genoemd. Tussen de geloofshelden, 2 keren. En het eerste is in vers 8. Even goed opslaan. In Hebreeën 11, vers 8. Daar staat, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij, Abraham, vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde, met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte, want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Dan ga ik verder bij vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de belofte verkregen hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. Ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geeft te kennen dat ze een vaderland zoeken. En dat zij, en als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden ze de gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet met God te heten, want hij had hun een stad bereid. Een heel prachtig gedeelte, waar het begint met Abraham en dan ook Isaac en Jacob, die verlangen naar het land van de Bijbel, maar bovenal naar de stad die God bereid heeft. Gaat over hun geloof. Zij vertrouwden de Heer, ook als ze ver buiten het land van de Bijbel waren. Er staat steeds weer door het geloof. Hielden ze vast aan de belofte. En dat slaat ook op Jacob. En daarom is Jacob een van die prachtige geloofshelden waar het hier in dit hoofdstuk over gaat. Nog één keer, en dat is gelukkig veel korter dat vers, gaat er over zijn geloof, vers 21. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend. En heeft aangebeden, leunend op het uiteinde van zijn staf. Er staan hier twee dingen die het gevolg waren van het geloof van Jacob. Hij heeft die beide zonen van Jozef gezegend, weet je nog, Manasse en Efraïm, met gekruiste armen. En hij heeft aangebeden, leunend op het uiteinde van zijn staf. In sommige andere vertalingen staat leunend op zijn bed. En blijkt dat het Hebreeuwse woord dan op twee verschillende manieren vertaald wordt. Maar het is prachtig mooi dat hier twee dingen genoemd worden die hij doet helemaal aan het eind van zijn leven. Hij zegent die zonen en hij heeft ook anderen gezegend en hij aanbidt. Weet u, hij heeft mijn hart geraakt. Ik dacht bij mezelf, als je nou echt oud wordt, dan hoop ik dat je deze twee dingen doet. Weet u, wij zijn vaak zo ontzettend druk. Jacob was ook zo druk. Hij had daarvoor van alles en nog wat te doen. Hij had bijna geen tijd voor God. En dan is hij een heel oude man geworden. Dan heeft hij nog tijd voor twee dingen. Hij zegent. Hij mag de zegen van God doorgeven. Hij doet dat hier. Hier staat er dan de zonen van Jozef. Hij heeft ook al zijn 12 zonen één voor één gezegend. Ruben, Simeon en allemaal kwamen ze aan de beurt. Hij heeft ook de farao van Egypte gezegend. Moet je je voorstellen, die geweldige farao, die heeft hij ontmoet als hij in Egypte binnenkomt. En dat is een heel bijzonder moment. Er staan er twee mannen tegenover elkaar. Jacob, die oude man, die mank liep, en misschien met armoedige kleren aan, en de zieke vorst, de koning van Egypte, de farao van Egypte. Maar dan mag Jacob de zegen uitspreken over de farao van Egypte. Ik denk dat hij dat niet zomaar gedaan heeft. Ik heb een vriend die was zendeling in Thailand. En er kwam een moment, toen kwam koningin Beatrix op bezoek in Thailand. En er werden alle Nederlanders die werden uitgenodigd. Er waren 200 mensen opgetrokken, een hele grote zaal en receptie. En mijn vriend Jan, die was er één daarvan. En toen werden uit die 200 nog 6 mensen uitgezocht. En die 6 mensen die mochten dan heel persoonlijk de koningin een hand komen geven. En Jan was er één van. Hij zegt, en toen was ik aan de beurt, toen stond ik daar oog in oog met de koningin. Hij zegt, wat zeg je dan op zo'n moment? diep verlangen in mijn hart om over deze prachtige vrouw de zegen uit te spreken, de zegen van God. Hij zegt, maar dat doe ik niet zo, maar heb ik het netjes gevraagd. Hij zegt, majesteit of mevrouw, hoe spreek je aan, zou ik misschien de zegen over uw mond uitspreken? En Beatrice die knikte en die zei heel, heel, heel duidelijk, ja, dat is goed. Hij zegt, ja, toen heb ik haar gelegd. Ik heb de prachtige christelijke zegen en nummer 6 mogen uitspreken. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en u weet hoe het verder gaat. Jan zegende koningin Beatrix. Weet u wat de Hebreeënbrief daarvan zegt? De mindere wordt door de meerdere gezegend. Hebreeën 7 vers 7. Dat betekent in Gods ogen was Jan de meerdere van de koningin. Op dat moment als geestelijke man was hij de meerdere en mocht de mindere zegenen. Zo heeft Jacob de koning van Egypte gezegend. Dat is een van de laatste dingen wat hij mocht doen. Hij was tot zegen. Hij was een kanaal van zegen. In zijn jeugd had hij de zegen gestolen. Niet waar? Bij zijn vader, u kent toch dat verhaal, hè, dat hij komt met die boek. En nu mag hij een kanaal van zegen zijn. En weet u wat dan het allerlaatste is wat hij doet? Hij was op aarde tot zegen, maar hij aanbidt God die in de hemel op de troon zit. Hij heeft daar nu de tijd voor. Hij heeft daar misschien lang op zijn ziekbed gelegen. Als hij dan terugkijkt op zijn leven, als hij aan zichzelf denkt, heeft hij zichzelf misschien vaak geschaamd voor al zijn onoprechtheid en zijn oneerlijkheid en zijn sluwheid. Maar als hij aan God dacht, dan was zijn hart overvol van dank en van lofprijzing en van aanbidding. En ik vind het zo prachtig, daar liggend op zijn bed, steunend op zijn staf, heeft hij God aanbeden. Lieve mensen, ik hoop dat ik zo mijn leven mag beëindigen met tot zegen te zijn en hem groot te maken. Je kan ook lezen in Genesis hoe hij dan heel rustig is ingeslapen. Maar wat een prachtig leven zijn. Was dat zijn kunnen? Was dat zijn prestatie? Of nee, het was het resultaat van Gods genade. Van Gods trouw, van Gods zegen, van Gods zorg.